Het schriftgedeelte en het thema wordt altijd vooraf vermeld in het mededelingenblad. En ik heb eigenlijk even een vraag, bij wie is er een beetje kortsluiting ontstaan? De zevende dag en als thema kroon op de schepping. Je had hem al gezien, dat je dacht van, hé, hoe zit dat? De zevende dag en de kroon op de schepping. Ik heb een aantal mensen vooraf aan de dienst nog gevraagd, wat is nou de kroon op de schepping? En dan kreeg ik stevast als antwoord, de mens. Nou, kijk maar eens even naar het volgende plaatje. Het thema van morgen is dus kroon op de schepping. En je ziet hier de menorah, de zevenarmige kandelaar. En daarboven zie je de zeven scheppingsdagen. En we hebben al eerder gezien dat dag 1 en 4 in relatie met elkaar staan. En dat geldt ook voor dag 2 en 5. En dat geldt ook voor dag 3 en 6. En hier zie je in het midden de zevende dag, die later, vlak na de uittocht uit Egypte, al voor de verbondsluiting bij de Sinaï, de Sabbat wordt genoemd. En die dag staat centraal en daar heb ik de kroon boven geplaatst. De kroon op de schepping. Waar gaat dit naartoe? We gaan lezen over die zevende dag. En we gaan lezen, het zijn maar drie versen, in Genesis 2 vanaf vers 1. En dan lezen we het volgende. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk, dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Ho, stop. Sta is even stil. Stilstaan bij de schepping, dat doet je stilstaan bij de grootheid van de schepper. Je staat stil bij een gebeurtenis in een ver verleden. God die hemelen en aarde geschapen heeft. Als je tenminste nog stil kunt staan. Kun je nog stilstaan? Gewoon even stop. God deed het wel. Hij rustte op de zevende dag. Het was niet een uitrusten omdat hij zo moe was van de inspanning. Nee, rusten betekent hier stoppen met werken. Stilstaan. En misschien is het herkenbaar dat ons leven vaak best wel vluchtig is, gejaagd. Je kunt zomaar, als je niet oppast, geleefd worden door alle activiteiten die in je agenda staan gepland. Altijd bereikbaar zijn. Een stormvloed van informatie dat over je heen komt vanuit allerlei beeldschermpjes. En het lijkt alsof je niks mag missen. Ho, stop. Sta eens even stil. Stilstaan en genieten van de schepping. Onder de indruk zijn van de schepper. Heerlijk genieten van de zon die schijnt. En vanmorgen met elkaar even stilstaan bij de vraag in hoeverre de zevende dag relevant is voor ons leven in het hier en nu. Want dan halen we het scheppingsverhaal heel dichtbij. Dan maken we het heel persoonlijk. Wat heeft die zevende dag nu in 2024 ons nog te vertellen? Ho, stop, sta eens even stil. Dat ken je waarschijnlijk als dat kinderliedje. Waar wou je heen gaan? Of maakt dat geen verschil? Ho, stop, ga er niet vandoor. Je bent hier toch niet zomaar. Je leeft ergens voor. En dat is vanmorgen ten diepste de vraag. Waar leef je voor? Wat is het doel in jouw leven? Waartoe heeft de Heere God jou geschapen, jou gemaakt? Waar leef je voor? Nou, dat lijkt me wel de moeite waard om daar eens bij stil te staan. De vorige keer was het thema Gods orde is in orde. En het ging over de mens, over de relatie van man en vrouw, over het huwelijk, over mannelijk en vrouwelijk. En we hebben gezien dat God dit allemaal als orde in de schepping heeft neergelegd. Maar in relatie tot de zevende dag gaat het over een overstijgende orde. En die orde die God in de schepping heeft gelegd, die zal je helpen om te ontdekken waarvoor je leeft. Maar dit even ter inleiding. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En God schiep de hemelen en de aarde om er te gaan wonen. En helemaal aan het eind van de Bijbel, in het boek Openbaring, daar lees je dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Nou, de Bijbel die ziet de geschiedenis als de reis van de mensheid tussen twee boekensteunen van de schepping aan het begin en de herschepping aan het eind. En het belangrijkste thema van de geschiedenis van de mensheid is de aanwezigheid van God bij mensen in de wereld. Ja, hij wil ook bij jou zijn. Hij wil in relatie zijn met jou en mij. Nou, in het visioen van Johannes over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, daar lees je dat hij een stem hoort die zegt, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Nou, de tent van God, dat is duidelijk tempeltaal. De tent, de tabernakel, de voorloper van de tempel, de plaats waar God woont. Dus de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen zijn als een tempel voor God. Daar waar hij woont. En in die tempel is de mens weer het volmaakte beeld van God. Want God zal alles, we hebben het net gezongen, God zal alles in allen zijn. Het beeld van God is trouwens ook tempeltaal. Nou, als deze tweede boekensteun als tempel wordt voorgesteld, geldt dat dan ook voor de eerste boekensteun, de schepping, in Genesis 1? Mogen we dat dan ook zien, de schepping als een tempel? Nou, de Bijbel vergelijkt het universum, trouwens heel mooi, het woordje universum betekent het wijst naar die ene, Unie 1, wijzend naar die ene, onze schepper. De Bijbel die vergelijkt het universum inderdaad regelmatig met Gods tempel. En Jesaja die beschrijft het als volgt. In Jesaja 66. Zo zegt de Heere, de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen en waar de plaats van mijn rust? Dus de hemel en de aarde samen als Gods rustplaats. God zat op dat moment helemaal niet te springen om een tempel in Jeruzalem. Een stenen tempel. God heeft immers al een rustplaats. De zevende dag waarop God rustte van al zijn werken. Dat mag je zien als de dag dat God zijn intrek neemt in de tempel van de schepping. Want de tempel is de plaats waar God rust. En weet je, een tempel en ook de tabernakel, die hebben een heiligdom. Maar deze schepping, de schepping, heeft ook een heiligdom. En het heiligdom is de Hof van Eden. De plaats waar God en mens in relatie met elkaar leven. De mens als volmaakt beeld van God, die namens God heerst over de aarde en over de dieren. En die de aarde aan zich moet onderwerpen. Wat is nou die overstijgende orde waaruit je kunt afleiden waarom jij en ik hier op aarde zijn? Nou, dan zullen we dat heersen over en dat onderwerpen aan de opdracht van de mens. Dat zullen we in het licht moeten gaan bezien van die zevende dag. Heel essentieel. Laten we eerst eens even kijken wat die orde niet is. En daarvoor leg ik even iets uit over scheppingsmythen uit het oude nabije Oosten. En een hele bekende is de Babylonische scheppingsmythe. En die noemen ze Enuma Elish. Wat de orde betreft ligt de nadruk daar heel sterk op strijd. Het verhaal beschrijft de strijd tussen Marduk, een van de goden van de Babyloniërs, en de oude zeegodin Tiamat, die de chaos vertegenwoordigt. En je ziet hier die strijd weergegeven in deze tekening. En de schepping wordt beschreven als een overwinning over de chaosmachten. In het begin heerste chaos over de diepten, vertegenwoordigd door Tiamat. Maar de goden besluiten dan een hemelse koning te kiezen om de chaos te beteugelen. En Marduk die komt naar voren en die biedt zich aan om Tiamat te bevechten. En hij krijgt hiervoor de belofte dat hij oppergod zal worden als hij wint. Nou, Marduk die gaat die strijd aan en verslaat Tiamat door haar te splijten en haar lichaam te gebruiken om de hemel en de aarde te vormen. Kingu, de leider van Tiamats leger, die wordt ook gedood. En Kingu die wordt gezien als symbool van rebellie en tegenstand tegen de goden. En zijn bloed wordt gebruikt om de mensheid te creëren. Als een manier om goden te dienen en hen te eren voor hun overwinning. Zo wordt dus hemel en aarde en de mensheid gecreëerd volgens deze scheppingsmythe. En Marduk die wordt beschouwd als de grote overwinnaar en de leider van de goden. En zijn plaats als oppergod wordt bevestigd. Nou, in de scheppingsmythe, en daar gaat het even om, van het oude nabije oosten, speelt het koningschap een hele grote rol. Het is de schepper God die als overwinnaar over de chaosmachten het koningschap op zich neemt. Het koningschap is de climax binnen die scheppingsmythe. Het koningschap als gift van de goden vormt het fundament van orde in de wereld. Heb je die orde even weer terug? Dus het koningschap. De aardse koning moet als evenbeeld van de hoogste God diens werk op aarde vormgeven. En wat moet die aardse koning doen? Die moet de chaosmachten bedwingen. Die moet heersen en onderwerpen, vechten en zegevieren. En zo moet hij de orde handhaven. En waarom dit verhaal zo bij het lezen van die zevende dag? Om te laten zien hoe haaks die koningsorde staat op ons scheppingsverhaal. Maar als je de zevende dag niet op waarde weet te schatten, dan kun je bij het verstaan van Gods orde maar zo op vergelijkbare principes uitkomen als deze scheppingsorde van de Babyloniërs. Waar de koning, waar de mens de climax van de schepping is. En dan de zevende dag, nou ja, eigenlijk een beetje een aanhangsel. Het is eigenlijk best wel vreemd hè, dat die zevende dag in hoofdstuk 2 begint. Waarom is die losgekoppeld van hoofdstuk 1? Want die hoort erbij. Dat moet niet zo even een appendix, zo'n aanhangsel zijn. Het is onderdeel van, het is één geheel samen. Want er is een of andere bisschop geweest, ik dacht ergens in 1200 of zo, die heeft al die hoofdstukindelingen bedacht. Dus dat is niet origineel. Natuurlijk is die zesde dag ook heel belangrijk. Een hoogtepunt. De schepping van de mens, waarmee de schepper in relatie wil staan. En we hebben het al eerder gelezen in Genesis 1. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Hier krijg je zo op het eerste gezicht het beeld van de koning die strijdt, die heerst over de aarde, die heerst over de dieren. De koning, ja, de onderkoning natuurlijk, de mens als onderkoning, de mens die namens God de aarde moet onderwerpen. Maar waar leef je voor? Is dit het dan? Het leveren van die strijd, alles maar onvoorwaardelijk naar je hand zetten? Als dit de climax is, de zesde dag, in relatie tot dat heersen en onderwerpen, dan wijkt het niet zo ver af van al die bekende scheppingsmythen. En toen het over de zesde dag ging, toen zei ik van, nou, dat heersen moet je lezen als zorg dragen voor de schepping. En je zou kunnen denken dat ik zo de opdracht voor de mens een klein beetje wil verzachten of een beetje wil verzwakken. Alsof ik het zou willen ontdoen van een hiërarchie waarbij de mens moet bepalen wat er gaat gebeuren. Nou, de mens moet wel gaan bepalen wat er gaat gebeuren, maar gaat op de manier waarop. Hoe moeten we dat heersen lezen? Hoe moeten we dat onderwerpen van invullen en toepassen in ons leven? Nou, als je dit begrijpt, hoe je dat zou moeten doen, dan krijg je antwoord op de vraag waarvoor je leeft. Wat ik je vanmorgen wil laten zien is dat je het onderwerpen en heersen, dat je dat niet moet toepassen. Dus op de wijze van die oude scheppingsmythe, daar lag de nadruk op gevecht, op strijd. En het was de koning die de orde moest handhaven. De koning was de maatstaf voor de orde in de schepping. Want dan ligt de nadruk op de mens. We willen toe naar die nadruk op die zevende dag, waar het om God gaat. Hij die rust. Niet de nadruk op de mens. Want als je de nadruk op de mens legt, op die zesde dag legt, dan kom je niet goed uit bij het antwoord op de vraag waarom je als mens leeft. Vaak wordt gezegd dat de mens de kroon op de schepping is. Ik zei toen straks al even, ik heb verschillende mensen gevraagd en dat krijg je ook vaak direct als eerste antwoord. Wat is de kroon op de schepping? Ja, dat is de mens. En dan vraag ik even door, maar waar staat dat dan? En vaak wordt dan verwezen naar Psalm 8. Nou, in de NBG-vertaling 51 staat het daar als opschrift boven. De mens, de kroon der schepping Gods. Ja, de hoofdstukken zijn niet origineel, maar ook de opschriften zijn er later bijbedacht en kunnen per Bijbel verschillen. Maar daar staat boven de mens de kroon der schepping Gods. In Psalm 8, vers 6 en 7, daar staat het volgende. Toch hebt u hem, de mens, weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen en u hebt alles onder zijn voeten gelegd. Ja, natuurlijk, de mens heeft een hele bijzondere positie in Gods schepping. En hier zie je opnieuw dat de mens, dat God de mens doet heersen over de werken van zijn handen en dat alles aan hem onderworpen moet zijn. Je ziet dat hij alles onder de voeten van de mens heeft gelegd. En toch is dit aan zich is niet de kroon op de schepping, dit is niet de climax, want er volgt nog een zevende dag. En die mag je hier niet los van zien. De zevende dag staat in het centrum. En die heeft ook geen verband met al die andere. Die andere dagen, daar zag je van, hey, die hebben relatie met elkaar. En dan komt daar ineens die zevende dag en die staat in het centrum en is de kroon op de schepping. En deze helpt je te verstaan waarvoor je leeft. Het heersen over, het onderwerpen van, moet je in het licht zien van de zevende dag. En dat is de sleutel. Nou, nu heb je de sleutel, maar nu moeten we de sleutel nog omdraaien, zodat de deur open gaat en je antwoord krijgt op je vraag. Heer, waarom leef ik? Waarom ben ik hier? De sleutel is dat je het heersen over en het onderwerpen van niet moet toepassen volgens het koningschapsprincipe van de Babylonische scheppingsmythe. Het principe van strijd en onderwerping. Maar wat dan wel? Hoe dan wel? Ho, stop. Sta eens even stil. Stilstaan bij de zevende dag. De climax. Waar leef je voor? Laten we die zevende dag eens even gewoon in alle rust. En ik hoop dat het in je hoofd ook rustig is, want daar kan het soms ook nog wel doordenderen. Met allerlei dingen waar je mee bezig bent of waar je misschien nu alweer aan denkt. Maar dat het gewoon even stil mag worden om ons gewoon eens even te richten op die dag die voor de Heere God zo belangrijk is. De dag waarop Hij rust in zijn tempel. Weet je, als je de climax bij die zesde dag legt, dan kan dat zomaar uitmonden in een mensgerichtheid. Alsof de schepping, de natuur ten dienste staat van de mens, van de onderkoning, die strijdend aan alles aan zichzelf onderwerpt. Ligt de huidige ecologische crisis hier niet aan ten grondslag? De mens die aan zijn trekken wil komen, onverantwoord met de schepping omgaat, de schepping uitput. Ho, stop. Sta eens even stil en neem die zevende dag tot je. Gewoon even met elkaar wat nadenken, naar aanleiding van deze dag, van hoe sta ik in het leven? Zoals in hoofdstuk 1, vers 1 zijn begonnen met God die de hemelen en de aarde schiep, zo komen we nu in hoofdstuk 2, vers 1 tot het hoogtepunt. Komen we tot de voltooiing. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Hun legermacht, dat zijn alle levende wezens die de hemel en de aarde vullen. Het is voltooid. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en alle levende wezens die de hemel en de aarde vullen. En toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. De Naderse Bijbelvertaling die zegt, hij houdt Sabbat op de zevende dag. Nou, in het Hebreeuws staat er niet Sabbat, maar er staat een woord dat letterlijk betekent, hij stopte. Ho, stop! En dat is ook de betekenis van Sabbat. Rusten in de zin van stoppen met werken. Ho, stop, sta eens even stil. God rustte niet uit omdat hij zo moe was van het scheppen. God stopte met het werk en hij kwam tot rust in zijn tempel. Kun je nog stilstaan? Kun je nog stoppen? Gewoon even helemaal niks. Ik vind het knap lastig. Ik ben heel eerlijk, het lukt me niet. Weet je, ik preek niet alleen voor jullie, maar het is ook voor mezelf. Ik vind het heel lastig. Echt even alles uitschakelen, even helemaal niks. Herkennen jullie dat? Gelukkig maar dan, dan ben ik niet de enige. Maar het is wel iets om over na te denken. En het zet mij ook aan het nadenken. De Heere God deed wel iets op die zevende dag. God zegende de zevende dag en heiligde die. Nou, het schema van zeven dagen komt in geen enkel ander scheppingsverhaal voor. De schepping verloopt volgens de vaste cadans van opeenvolgende dagen. Een schema van zes dagen gevolgd door de zevende dag die wezenlijk anders is. En wat het zegenen betreft is deze dag niet uniek. Op de vijfde dag zegent God de dieren, op de zesde dag zegent hij de mensen. En hier zegent hij dus de zevende dag. Maar wat we bij de andere dagen niet zien, is dat hij de zevende dag heiligt. Heilig betekent apart zet. Hij zet deze dag apart. De schepper heiligt deze dag. Wat ons scheppingsverhaal gemeen heeft met die scheppingsmythen die ik noemde, is dat de schepping niet op zichzelf kan bestaan. Er is een ordenend principe nodig, iets dat door God geschonken wordt, iets dat hemel en aarde verbindt. In de Oud-Oosterse wereld is dat dus het koningschap, maar bij ons is dat de zevende dag. De zevende dag die door God geheiligd wordt. En wat is dan het verschil? Nou, dat woordje gadosh, heilig, dat kom je hierna in Genesis, in het eerste Bijbelboek, niet meer tegen. Het duikt pas weer op in het tweede Bijbelboek, in Exodus, wanneer Israël op het toneel verschijnt. Is dat toeval? Nou, ik denk het niet. Als je gaat ontdekken hoe God die zevende dag belangrijk maakt voor zijn volk, dan ga je iets begrijpen van het heiligen van die dag en brengt die dag ons zelfs bij het antwoord op de vraag, waarvoor leef je? Israël, die is bestemd als heilig volk, als apart gezet volk, om heilig te leven. God zei tegen hen, wees heilig, want ik ben heilig. En heilig betekent dus dat zij als volk apart zijn gezet, maar ook geroepen zijn om een heilig leven te leiden. Om daarmee God te eren, maar ook om een voorbeeld te zijn voor de volken om hen heen. Dit is het doel van hun leven. Getuigen zijn van de Allerhoogste in woord en in daad. Zou het doel van ons leven zoveel anders zijn? We gaan het zien. En onderdeel van dat leven van het volk Israël, centraal daarin staat het houden van de Sabbat. En dat staat in Exodus 31, vers 16. Laat de Israëlieten dan de Sabbat in acht nemen, door de Sabbat te houden, al hun generaties door als een eeuwig verbond. Hij zal tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de Heere heeft in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de 7e dag heeft hij gerust en zich verkwikt. En bij de Sabbat denk je waarschijnlijk direct aan het 4e gebod, de Sabbat in de strikte zin. En je kunt dan een hele discussie gaan voeren over welke dag we samen zouden moeten komen. Maar weet je, de Sabbat, de Sabbatsorde, gaat veel dieper dan dat. In de priesterlijke teksten in Exodus en Leviticus is de Sabbat, het Sabbatsritme, is een veel groter omvattend principe. En bij het Sabbatsritme kun je naast de Sabbat ook denken aan de 7 feesten. En dan zie je weer die menorah terugkomen. En dan daarboven de feesten geplaatst. 4 in het voorjaar, 3 in het najaar. Feesten die zijn geënt op de Sabbat. Het 4e, het centrale feest, is het wekenfeest. Een oogstfeest, vervuld in de uitstorting van de Heilige Geest. De geest die de wet, de Torah, in het binnenste legt. Zie je weer de overeenkomst van het centraal zetten van de 7e dag en dit feest? Denk bij dat Sabbatsritme ook aan het 7e jaar dat het land braak moest blijven liggen. Ook geënt op de Sabbat. Het hele agrarische leven kent het Sabbatsritme. Op alle terreinen van Israël draait het om heiligheid. Wees heilig, want ik ben heilig. En de Sabbat, het Sabbatsritme, is daarbij het oriënteringspunt. Nou, wat betekent nu heersen over en onderwerpen van in het licht van deze Sabbatsorde? Het heiligen van de 7e dag. Wat betekent dit voor Gods volk, die Yahweh dit principe laat uitwerken en toepassen? Heersen. Het heeft te maken met onderscheiden. Heersen over heeft te maken met onderscheid maken, onderwerpen. God maakt de scheiding. Hij maakt de onderscheid tussen dag en nacht. Tussen licht en duister, tussen zee en land. Het volk Israël moet ook onderscheid maken als de invulling van dat heersen over. In Leviticus zie je die combinatie van heilig zijn en onderscheid maken. Leviticus 11 vanaf vers 45. Want ik ben de Heere, ik ben Yahweh, die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want ik ben heilig. Zie, daar heb je hem. Dit is de wet met betrekking tot de dieren, de vogels en alle levende wezens die in het aarde, in het water krioelen, en alle wezens die zich op aarde voortbewegen. Hier zien we dus dat heersen over die dieren. En dan waar gaat het dan om? Om onderscheid te maken tussen het onreine en het reine. En tussen de dieren die men eten en de dieren die men niet eten mag. Dit is de opdracht voor Israël op deze aarde, in deze tempel. Je zou kunnen zeggen, dit is hun priesterdienst. hun priesterdienst hier op aarde. Heilig leven en onderscheid maken. Weet je, als volk worden zij niet een koninkrijk van koningen genoemd, maar een koninkrijk van priesters. De climax ligt niet bij het koningschap, zoals bij die scheppingsmythe, maar de nadruk, de climax ligt bij het priesterschap en de daarbij behorende sabbatsorde, de sabbatsritme. Heersen betekent als heilig priestervolk onderscheid maken. Onderscheid tussen het onreine en het reine. Maar het gaat nog veel verder dan dat. Het vee mag niet paren met dieren van een andere soort, dus onderscheid maken. De akker mocht niet ingezaaid worden met verschillende soorten gewassen, dus onderscheid maken. Ze mochten geen kleren dragen, die zijn geweven naar twee soorten garen, dus ze moesten onderscheid maken. Het onderscheid maken onderscheidt Israël van alle volken. Dat is wat God letterlijk van hen zegt. Ik ben de Heer jullie God, die jullie van alle andere volken heeft onderscheiden. En daarom moeten jullie onderscheid maken. Jullie zijn als heilig volk het voorbeeld naar de volken om je heen. Nou, in Genesis verloopt Gods scheppende optreden verloopt zonder strijd. En dat geldt ook voor het optreden dat van de mens als Gods beeld mag worden verwacht. De mens moet zijn rol niet uitvoeren met onoverwinnelijkheid en wapens op het slagveld, de koninklijke orde. Maar de mens moet zijn rol uitvoeren volgens de sabbatsorde. En dat is de priesterlijke orde. Wat God als eerste uitwerkt in zijn volk. De sabbatsorde, dat is de orde van onderscheiden. Onderscheiden waarop het aankomt. Arwin heeft het vanmorgen gelezen vanuit Filippenzen. Daar gaat het om, het onderscheiden waarop het aankomt. Een geheiligd, aan God toegewijd leven. En waar het volk buiten deze cadans van de sabbatsorde is, waar het volk zich buiten die cadans van die sabbatsorde begeeft, dan gaat het helemaal mis. 70 maal houden ze zich niet aan het sabbatsjaar, het 7e jaar dat het land braak moet liggen. De mens gunt de aarde geen rust voor eigen gewin. En dat gebeurt er als de mens centraal staat. Als hij de climax van de scheppingsorde is. En het gevolg is dat God hen in ballingschap naar Babel leidt gedurende 70 jaar. Zodat al die jaren weer worden ingehaald. Oog om oog, tand om tand. Slechts een klein deel van het volk keert terug om de tempel en de stad Jeruzalem te herbouwen. Maar het komt nooit echt tot een geestelijk herstel voor Israël, de zoon van God. De zoon van God? Ja, zo worden ze genoemd. Mozes die moest tegen Farao zeggen, zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Maar als deze zoon in duisternis blijft wandelen, dus niet dat geheiligde leven leidt, als ze in duisternis blijven wandelen, zendt God zijn zoon met wie hij één van wezen is. Hij zendt zijn zoon vanuit de hemelse heerlijkheid naar deze aarde om zijn volk met God te verzoenen. Hij komt om de tempel te reinigen, opdat het weer een bedehuis van God zal zijn. Dat is in het klein natuurlijk ook gebeurd, hè, dat Jezus de tempel reinigde. Maar zo mag je zijn komst naar deze aarde ook zien. Hij komt om de tempel te reinigen, te ontdoen van de zonde en de ongerechtigheden van het volk. Gods zoon, heilig, apart gezet om de wil van de Vader te doen, hij die volmaakt heilig is, hij die het volmaakte voorbeeld is, hij die onderscheid maakt tussen rein en onrein. En daar is hij heel radicaal in. Het is zwart of wit en er is geen grijs gebied. Ja, hij gaat met iedereen om. Maar de zonde blijft niet onbenoemd. Zondig van nu af niet meer. Jezus de Messias. Hij is de vervulling van de wet. Weet je, heel vaak als er wet staat in de Bijbel, moet je het eigenlijk vertalen met Torah. Ik vind het zo jammer dat ook in het Oude Testament het iedere keer maar met wet is vertaald, terwijl de Torah staat en eigenlijk de Torah voor ons zo'n bekend begrip is. En die eerste 5 boeken van de Bijbel, de Torah. Jezus is de vervulling van de Torah, dus inclusief de Sabbat. Alles in de Torah wijst naar hem, heeft betrekking op hem. De vervulling van de 7e dag is het komende Messiaanse Rijk waar Jezus de Messias zal regeren. Ten diepste is hij dus zelf de vervulling van de Sabbat. Want hij heeft immers de Torah inclusief de Sabbat vervuld. In hem is het tot volheid gebracht. Hij die uitnodigt, komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, want ik zal je rust geven. Hij die rust op de 7e dag, wil ook jou innerlijk in jouzelf die rust en vrede van hem geven. Door zijn verzoenend lijden en sterven en zijn opstanding is er door hem ruimte geschapen dat Gods tempel, dat deze aarde weer bewoonbaar gaat worden voor God. Want hij kan de zonde immers niet verdragen. Zonde kan niet in zijn nabijheid zijn. Maar dat kan dus nog maar deels. Dat is nu nog beperkt in jou en mij, die de Heer Jezus Christus kennen als heiland en verlosser en als Heer. Want via dat centrale feest, het wekenfeest, de uitstorting van de Heilige Geest, maakt hij woning in jou en mij. En onze lichamen, en wij als gemeente, wij zijn een tempel. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest waar God komt wonen. Zijn rustplaats hier op aarde. Beseffen we dat? We zijn een tempel van de Heilige Geest. Hij komt door zijn geest in ons wonen en hij zoekt in ons een plaats van rust. Hij kan in ons wonen, omdat wij gereinigd zijn door het bloed van de Heer Jezus. En wat is dan het doel van je leven? Die priesterlijke dienst als tempel van de Heilige Geest. Dat God een plaats van rust vindt in jou en mij om te wonen en te werken. En hij kan daar zijn omdat je in Christus volmaakt heilig en rein bent. In Christus, in hem. En hij weet ook dat de praktijk van jouw leven niet altijd volmaakt is. Anders zou Johannes niet schrijven, als jij je zonde beleidt, dan zijn die zonden er dus nog. Als jij je zonde beleidt, dan zal ik ze vergeven. Dan zal ik getrouw en rechtvaardig zijn om die zonde te vergeven. Nou, dat is genade. Maar moet je dan maar extra zondigen opdat die genade maar meer wordt, schrijft Paulus dan in Romeinen 6. Dan zegt hij volstrekt niet. Zonden moeten worden beleden. En daar moet je niet in volharden, daar moet je niet in leven, want dan doof je de geest in je uit. Besef dat je met Christus bent gekruisigd. Dat de zondige verlangens zijn gekruisigd. Als het goed is, dan is het je hartsverlangen om aan God gehoorzaam te zijn. Want wees heilig, want ik ben heilig, wordt niet alleen toegepast op het volk Israël, maar wordt ook toegepast op ons. En Paulus die schrijft vaak in zijn brieven eerst een gedeelte over wat is nou onze positie in Christus, heilig, volmaakt en rein. En dan vervolgens gaat hij over naar het tweede praktische gedeelte en dan zegt hij, laat jouw positie, laat het nou in overeenstemming zijn met hoe je leeft. In gehoorzaamheid aan God. Geroepen om scheiding te maken tussen onrein en rein. De standaard van deze wereld is het koningschap. Is het overheersersmodel. Maar Jezus die ageert daartegen. Jezus riep zijn discipelen bij zich en zei tegen hen, u weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren en dat hun groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. Ons leven ten dienste van hem. En dit is ook jouw en mijn priesterdienst in de tempel die wij zijn. God als een geheiligd volk dienen. In een gezonde cadans. van werken en rust. Ho, stop. Sta eens even stil. Een cadans van werken en rust, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen onrein en rein. Onderscheiden waarop het aankomt. Wat is van God en wat is niet van hem? En wat valt onder niet van hem, willen we opruimen en wegdoen, willen we belijden voor zijn aangezicht. En we willen onze hoofden opheffen en we willen bedenken de dingen die boven zijn en niet die op deze aarde zijn. Dat is ons verlangen als kind van God, als discipelen van de Heer Jezus die hem willen volgen. Kenmerkt dit jouw levensstijl, die cadans van werken, rust, onderscheiden waarop het aankomt? De massaconsumptie, het uitsterven van diersoorten, verontreiniging, ontbossing, verwoesting van vruchtbaar land en de ijzeren greep waarin de wereldwijde economie arm en rijk gescheiden houdt, is dat niet allemaal het gevolg van het negeren van die zevende dag? In hoeverre is de zesde dag voor jou de climax? De mens als koning, die heerst en onderwerpt, niet om te onderscheiden, maar voor eigen genot. Weet je, alles in je leven, je eten en drinken, kleding en bezit, omgang met mens, dier en aarde, het raakt allemaal aan Gods heiligheid. Hoe gaan we om met wat we uit zijn hand hebben ontvangen? Misschien helpt deze zevende dag en de uitleg van deze zevende dag om je ook eens te herbezinnen op je levensstijl. En de wereld gaat voor een 24-uurs economie. De welvaart wordt boven het welzijn gesteld. Nou, dan moet je nog vragen van wat je onder welzijn verstaat. Het punt is vaak dat het welzijn in de wereld wordt afgemeten aan je welvaart. Aan je bezit, aan je vermogen. De mammon, de god van het geld, heerst. Het is de wortel van alle kwaad, zegt de Bijbel. Neem eens even voor jezelf gewoon een tijd van herbezinning in hoeverre je je hierin mee laat slepen. Een van de kringvragen voor de komende week is ook van, ja, wat zou je, als je hier gewoon eens even echt voor jezelf bij stilstaat en goed over nadenkt, wat zou je eigenlijk willen veranderen? Wat zou je misschien wel moeten veranderen? En natuurlijk de vervolgvraag ook van, ja, hoe ga je dat dan doen? Kunnen we elkaar er ook bij helpen? Wat zegt de Heilige Geest in jou? Hij spreekt door Gods woord in jouw hart te planten. Maar dan moet je dat woord ook gaan eten. En het doel van het lezen van het woord is om God beter te leren kennen, maar ook steeds beter te leren wat het betekent om beelddrager van hem te zijn. En het geleerde dan ook in praktijk te brengen. Een herbezinning op, waar sta ik? Beantwoord ik nog aan die vraag, of is het voor mij helder waarom ik hier op deze aarde gesteld ben? Ho, stop. Sta eens even stil. Je bent het toch niet zomaar? Je leeft ergens voor. Nou, in opwekking 871, jullie mogen wel naar voren komen. In opwekking 871, daar zingen we, heilig is de roeping van de kerk, van uw kerk. Te leven voor uw naam. Opdat de volkeren gaan ontdekken wie hij is. Wees heilig, want ik ben heilig. En een geheiligd leven kun je niet vanuit jezelf. Maar alleen door de kracht van de Heilige Geest. Wees heilig, want ik ben heilig. En leer te onderscheiden waarop het aankomt. Wat niet van hem is, ruimen we op. En wat van hem is, dat komt in de schijnwerpers te staan. Opdat Christus verheerlijkt wordt. Jezus, de Messias, de vervuller van de Torah. De vervuller van de Shabbat, van de zevende dag. De kroon op de schepping. Want als we deze dag negeren, dan komt het niet goed. Dan worden we weer koninkjes. En dan gaan we heersen op een verkeerde manier. Heilig is de roeping van uw kerk te leven voor uw naam. Amen.